Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Zondag 8 mei zijn de diensten om 10:30. 'S Morgens gaat kandidaat W. van Klinken voor en dan is er aansluitend aan de dienst koffie drinken. En 's middags om 16:30 op dominee P.C. Hoek voor te gaan. De volgende personen hopen openbare geloofsbelijdenis te doen op de tweede Pinksterdag. Abraham Theodorus Boom, Molendijk 94, Krimp aan de Lek. Jannetje Cornelia Mathea Boom, Molendijk 94, Krimp aan de Lek. Teunis Johannes van Dalsen, Merelaan 133, Kapelle aan de IJssel. Martha Louise Florijn, Dr. de Visserstraat 10A, Rotterdam. Evander Filomar den Heijer, Akeleistraat 7, Den Haag. Ezra Jeroen Johannes Hogendoorn, Dam 5, Zuidland. Aan hem zal tevens het sacrament van de Heilige Doop worden bediend. Dina Klop, Bergselaan 178A, Rotterdam. IJsbrand Kloos, Dam 5, Zuidland. Bouke Cornelis van Krimpen, Stadhoudersweg 140A, Rotterdam. Jan Cornelis Lokussen, Stadhoudersweg 140A, Rotterdam. Rudolf Matthäus Struik, Mattenesseweg 21C, Rotterdam. Christian van der Velde, Leeuwerikstraat 10, Krimpen aan de IJssel. Johannes Adrianus van der Velde, Leeuwerikstraat 10, Krimpen aan de IJssel. Cornelis Jan Vermeij, Merelhoven 99, Kapelle aan de IJssel. En Neeltje de Wild, Blijdendijkstraat 26, Krimpen aan de IJssel. Wettige bezwaren tegen leer of leven van iemand van hen kunnen tot uiterlijk vrijdag 6 mei worden ingediend bij de Scriba, ouderling Roosendaal. En we bevelen hen allen aan in uw voorbeden. Wat betreft de dienst erofferande, er zijn 3 collecten. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Tot zover de mededelingen. We zullen de dienst samen beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 119, het derde vers, laten we dat samen gaan zingen. Psalm 119, vers 3. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Thank you. Laten wij op deze Hemelvaartsdag belijdenis doen van het algemeen ongetwijfelde christelijk geloof met de woorden uit Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16. En daarna zingen wij uit Psalm 103, het tiende vers. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Dus wij zingen Psalm 103, vers 10 als antwoord en instemming met de belijdenis van het geloof die wij vanmorgen doen met de woorden uit Hebreeën 4, de versen 14 tot en met 16. Laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt belijden. Omdat wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Amen. Wij willen in onze voorbeden voor sommige personen in het bijzonder bidden. We bidden voor mevrouw Barbara de Wild, die afgelopen woensdag een operatie heeft ondergaan. En ook bidden we voor Margreet Kasbergen. Ze is al langere tijd ziek, zoals we weten. En ja, het wordt nu toch ook de vraag of zij haar werk kan blijven doen, of ze ander werk moet gaan doen, of ze misschien ontslagen zal worden. Dus we willen voor haar bidden en ook bidden dat ze mag herstellen en dat, als Gods weg anders is, dat zij overgave en vertrouwen mag ontvangen. Laten we samen bidden. Trouwe God, wij komen tot u. U bent dezelfde van eeuw tot eeuw. Wij zijn mensen die vergaan, maar u blijft altijd. En zo komen we ook tot u, Heren. Aan het begin van deze dienst vragen wij of u dezelfde bent in uw trouw en goedheid, in uw belofte en uw genade. We mogen op deze Hemelvaartsdag bijeen zijn om te gedenken dat onze Heer Jezus Christus, toen hij zijn werk hier op aarde had volbracht, naar de hemel is gegaan om daar voor ons te bidden. We mogen gedenken hoe hij ons een afscheidsgave beloofd heeft, de Heilige Geest, hoe hij ons een opdracht gegeven heeft om getuigen te zijn. En Heren, we bidden u dat u bij ons bent met uw woord, met uw geest. We bidden dat u in onze harten en levens woont, dat u ons vervult en dat u ons de verwachting en het verlangen geeft om te bidden om de Heilige Geest en uit te zien naar de rijkdom die daarin beloofd wordt. Heere, zo zien wij op aan het begin van deze dienst en wij bidden, geef die kracht uit de hoogte, geef die Heilige Geest in onze harten. In het hart van hem die spreken zal, zodat hij een getuige mag zijn van het evangelie van Jezus Christus. Maar ook in onze harten, als hoorders, om toebereid te worden, om toegerust te worden voor de taak die u ons in deze wereld gegeven hebt. Heer, we bidden dat onze ogen gericht zullen zijn op onze Heer Jezus Christus, die verheven is ver boven alle macht en kracht en gezeten is aan uw rechterhand, die van daaruit de wereld regeert, die ons leven kent en door zijn geest bij ons is. Heer, we bidden dat wij dat mogen ervaren en dat u dat ook geeft naar uw belofte. Wees ons zo nabij, Heer, ook in deze dienst. En zie ons dan niet aan in wie wij zijn, in onze eigen goede werken en onze prestaties, maar wij pleiten op uw genade in Jezus, uw Zoon. Heer, we bidden voor de jongelui die in Kustelberg zijn. Geef hen daar goede dagen, geef ook hen daar uw zegen. Wilt u, Heer Jezus, ook bij hen aanwezig zijn? Gedenk hen, geef dat zij mogen genieten van de schoonheid van de natuur, van de onderlinge ontmoeting. Dat zij gezegende Bijbelstudies mogen hebben. We bidden voor de leidinggevende daar, dat zij ook getuigen zijn. En dat zij uw Heilige Geest ontvangen in de gesprekken die zij zullen voeren. We bidden, Heren, dat wij als gemeente ieder persoonlijk en gezamenlijk wijsheid mogen krijgen. En een lichtend licht en een zoutend zout in deze wereld zijn. Door ons heen leven naar de wederkomst van Jezus Christus. Door ons vast verlangen naar de volheid die u beloofd hebt en die komen zal en die verder reikt dan alles wat deze wereld bieden kan. Heer, we bidden voor Margreet. We bidden dat de middelen tot herstel die ze ontvangt en gebruikt gezegend worden. U weet dat ze daarna verlangt, Heer, om weer gezond te zijn en om kracht te ontvangen, om dienstbaar te kunnen zijn en uw getuige in deze wereld te mogen wezen. We bidden, Heer, dat de infecties wegblijven waar ze zoveel van te lijden heeft, die haar zo ziek maken, waar ze de gevolgen zo sterk van ondervindt. Heer, we bidden u, wat de artsen niet kunnen en niet kunnen begrijpen, dat is u volmaakt bekend. Wij bidden u eenvoudig, Heer, dat u het haar wil geven. En tegelijkertijd bidden wij dat zij zich aan u mag overgeven en blijvend vertrouwen mag hebben dat u haar leven leidt, nu en in de toekomst, dat u doet wat goed is. Heer, geef dat zij vast gelooft, niet alleen in uw macht en in uw wil, maar ook in uw wijsheid. U heeft gezegd, mijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Uw gedachten, Heere God, zijn hoger dan onze gedachten. En dat is een les die wij leren moeten, die we leren mogen, dat er geen doorgronding is van uw verstand. Heere, zo bidden we als gemeente rondom Margreet dat u bij haar bent en dat zij dat vertrouwen mag vasthouden en dat zij toegerust mag zijn om hoe het ook gaat uw getuige te zijn en u te dienen. Heere, we bidden voor mevrouw Barbara de Wild die geopereerd is. Wees met haar. Geef dat zij mag herstellen, dat zij uw kracht en aanwezigheid mag ervaren, dat zij ook in alle omstandigheden vast mag weten wat de taak en roeping in deze wereld is. Heer, gedenk haar met haar man en met hun dochters. Wees ook met hen gezamenlijk. Ieder van hen heeft uw nabijheid en hulp nodig en u wilt het geven. We bidden voor elkaar, Heer, er kunnen kruisen zijn die we van elkaar niet weten, maar ze zijn u bekend. En we mogen voor elkaar bidden, we mogen elkaar opdragen in de wetenschap dat u ons leven peilt en doorgrondt en ons geeft wat goed is. Heer, leer ons volgen, leer ons tevreden zijn met wat u geeft, leer ons uitzien en verlangen naar wat u belooft. Zo vragen we, Heere, dat u bij ons bent ook in deze dienst. En dat dit samen zijn een plaats mag hebben in de komst van het Koninkrijk van Jezus Christus. Dat hij gevestigd heeft toen hij zichzelf overgaf in de dood. Toen hij uit het graf is opgestaan en de dood overwonnen heeft. Toen hij ten hemel gevaren is, maar hij zit aan uw rechterhand. Totdat hij zal weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. Heere, wees ons zo nabij. Het is niet onze kracht, maar het is de kracht uit de hoogte die levens verandert en levens vernieuwt. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God en we lezen het slotgedeelte uit Lucas 24. Lucas 24, wij lezen vanaf vers 44 tot en met 53. We zouden kunnen zeggen dat het boek Lucas een dubbele beweging maakt. Allereerst wordt ons verteld hoe Christus gekomen is. Kerstfeest, Lucas 2, de herders, de blijde boodschap dat de zaligmaker gekomen is. Maar er is ook nog een tweede boodschap, namelijk dat hij heen gaat. God is naar de aarde gekomen en de menselijke natuur is naar de hemel gebracht. Dat zijn de twee bewegingen als het ware die wij in dit boek Lucas zien. Het slotgedeelte van Lucas 24, dat ook vooruitgrijpt meteen naar het boek Handelingen, spreekt over de hemelvaart van Christus. We lezen vanaf vers 44. Daar luidt het woord van God. En hij, Jezus, zei tot hen, de discipelen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zei tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weer naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Tot zover de lezing van de schrift. En de tekst voor de preek is vers 49, Lucas 24, vers 49. Daar zegt Jezus, en zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. We schrijven boven de preek van gelovigen tot getuigen. Van gelovigen tot getuigen. Deze apostelen, deze discipelen zijn gelovigen, maar zij worden getuigen. En daarvoor hebben zij de Heilige Geest nodig die hen in deze woorden wordt beloofd. Van gelovigen tot getuigen. Drie gedachten waar we bij stilstaan. Ten eerste de kracht van de Geest. Ten tweede, de belofte van de Geest. Ten derde, de verwachting van de Geest. Van gelovigen tot getuigen, onze eerste gedachte, de kracht van de Geest. Want er wordt gesproken over de kracht uit de hoogte. De Heilige Geest is een kracht. De kracht van de Geest. Ten tweede, de belofte van de Geest. Daarmee bedoel ik de beloofde Geest. De Geest is de inhoud van die belofte. Ik zend de belofte van mijn vader op u, zegt de Heer Jezus. Een belofte die komen zal. En in de derde plaats de verwachting van de Geest. Zij moeten naar Jeruzalem gaan en daar wachten en daar blijven totdat. Uitzien, verwachting en gebed. Dus de kracht van de Geest, de belofte van de Geest en de verwachting van de Geest. Laten we zingen uit Psalm 116. Psalm 116, vers 7, 8 en 9. Dat zingen wij als inleiding op de verkondiging. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden? Nu zal ik voor de weldaad die ik genoot aan hem, naar mijn gelofte eer bewijzen. En, och Heer, ik ben uw knecht. Vers 7, 8 en 9 uit Psalm 116. Gemeente, wij schrijven boven de preek van gelovigen tot getuigen. Onze eerste gedachte, de kracht van de geest. Ongetwijfeld zullen de kinderen ook wel weten dat er 5 helsfeiten zijn. 5 keer hebben we in de kerk feest. We hebben het kerstfeest. We hebben Goede Vrijdag. Pasen. Hemelvaart. En Pinksteren. 5 helsfeiten. 5 keer een feestdag. Van die helsfeiten gaan de eerste 3 over de Heere Jezus. Dat is duidelijk. De geboorte van de Heere Jezus met kerst. Het sterven van de Heere Jezus op Goede Vrijdag. De opstanding van de Heere Jezus uit het graf. Pasen. 1 van de helsfeiten, de 5e, gaat over de Heilige Geest. Pinksteren. En dan hebben we er nog 1 over, hemelvaart. En hemelvaartgemeente, dat is een bijzonder helsfeit, want dat gaat over ons. Ja, zegt niemand, maar het gaat toch over de hemelvaart van de Heere Jezus? Ja, uiteraard gaat over de hemelvaart van de Heere Jezus. En toch is het een bijzonder helsfeit. Het is de enige van de 5 waar wij als mensen, als christenen, als gelovigen direct bij betrokken zijn. Want wat gebeurt daar bij hemelvaart? Daar geeft Christus een taak en opdracht aan de gelovigen. Lees maar mee. We hebben het gedeelte gelezen in Lucas 24. Waar hij de laatste woorden spreekt voordat hij naar de hemel gaat. En dan staat er in vers 44... Hij zei tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden. Vervuld. Wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand opdat zij de schriften verstonden en hij zei tot hen, alzo is er geschreven. En dan gaat hij 3 dingen noemen. 3 dingen. Het eerste, alzo moest de Christus lijden. Het eerste. Ten tweede, alzo moest de Christus van de doden opstaan op de 3e dag. Dat was het tweede. En er komt nog een 3e. Alzo moest in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving de zonde onder alle volken. Dus de schriften hebben 3 dingen verkondigd, geprofeteerd. De Christus zou moeten lijden, hij zou moeten sterven. En aan alle mensen moet vergeving en bekering gepredikt worden. Dat eerste is intussen volbracht. Het tweede eveneens. Christus heeft geleden. Hij is gestorven. En ten tweede, hij is uit de doden opgestaan. Dat is het werk van de Heer Jezus Christus. Dat heeft hij gedaan. Maar er is nog een 3e zaak die moet gebeuren. In zijn naam moet gepredikt worden bekering en vergeving de zonde onder alle volken. En dat is op het moment dat Jezus deze woorden uitspreekt nog niet gebeurd. Dat is nog niet tot vervulling gekomen. Dat zal Jezus zelf ook niet gaan doen. Maar dat laat hij aan zijn discipelen en aan de apostelen over. De 3e taak is voor hen. Zij zullen moeten gaan prediken. En daarom staat er achteraan in vers 48. Gij zijt getuigen van deze dingen. Getuigen. Jullie moeten de wereld ingaan en jullie moeten getuigen zijn. Jullie moeten de boodschappers zijn van dit evangelie. En door jullie getuigenis zal er bekering en vergeving de zonde zijn onder alle volken. Dus zij worden hier, nu begrijpen we het thema, zij worden van gelovigen tot getuigen. Ze waren gelovigen, maar ze krijgen er iets bij wat nieuw is. Ze worden getuigen. Ze gaan deze boodschap brengen. Hoe kunnen zij dat doen? Kunnen ze dat in eigen kracht? Nee, dat kunnen zij niet in eigen kracht. Zij ontvangen daarvoor de kracht van de geest. Onze eerste gedachte. Zij ontvangen daarvoor de kracht uit de hoogte, de hemelse kracht. De Heilige Geest. Dus dat staat dan ook in vers 49. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijf gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Dus zij worden van gelovigen ook tot getuigen. En dankzij die kracht van de Heilige Geest zullen mensen komen tot bekering en vergeving. Die Heilige Geest komt bij dat getuigenis van de apostelen en mensen komen tot bekering. Dus die kracht, gemeente, die verandert de hoorders, de mensen die de boodschap zullen gaan vernemen. Maar die kracht verandert ook de gelovigen zelf. Om met dat laatste te beginnen, kijk maar naar jezelf. Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen, hè. Zonder de Heilige Geest durven wij nog niet eens getuigen te zijn van het evangelie. We durven er nauwelijks met mensen over te praten. We doen net alsof we een slecht nieuwsbericht hebben. Maar we hebben een goede boodschap. En toch vanuit onszelf, we zijn mensen zonder vrijmoedigheid. Mensen zijn groot en God is klein. We durven niet. We kruipen in onze schulp. We zijn bang. Maar dankzij die kracht van de Geest die in onze harten woont, komt de vrijmoedigheid. En gaan wij spreken en worden wij getuigen. Dan zijn we niet alleen maar gelovigen, laat ik zeggen voor onszelf, maar dan worden wij ook getuigen naar buiten toe. En als wij daar in gedachten die mensen om Jezus heen zien staan, die 11, die daar getuigen zullen worden, en we vervolgen hun leven de komende tientallen jaren, dan zijn de meeste van die mensen bloedgetuigen geworden. Ze zijn martelaar geworden. Het Griekse woord voor getuigen is martus. En daar komt ons woord martelaar vandaan. Een getuige is een martelaar. Dat ligt dicht bij elkaar. En deze mensen hebben dat ervaren. Maar ze waren bereid om getuigen te zijn als het moest tot in de dood. Waar komt die kracht vandaan? Hoe is het mogelijk dat er ook vandaag de dag mensen zijn die getuigen worden in naam van Christus en die daar gevangenschap voor hebben te lijden en die marteling hebben ondergaan en die martelaar worden? Dat is de kracht van de Geest. En die wordt hier beloofd. De kracht van de Geest. Die kracht van de Geest, gemeente, die zorgt ervoor dat onze gebrekkige woorden levens veranderen. We hebben laatst met tweede paasdag was dat, over evangeliseren. Toen hebben we daar ook over gehad. Ik heb toen een paar voorbeelden genoemd hoe dat kan gaan. Hè? Dat onze gebrekkige, zwakke woorden, je hoort jezelf stuntelen en stotteren. En toch gebruikt God die woorden om mensen te brengen tot geloof, tot vergeving, tot bekering. Hoe kan dat? Dat is de kracht van de Geest. Als mensen getuigen worden. Let er dan wel op, gemeente, laat ik dat er nog bij zeggen. Dat de Heer Jezus die kracht van de Geest niet verbindt aan de Bijbel, maar aan mensen. Niet aan de Bijbel, maar aan mensen. Kijk, we bidden vaak aan het begin van de dienst, en dat blijven we doen hoor, om de opening van het woord en de verlichting met de Geest. En we zingen met Psalm 25, Heer, aanmaak mij uw wegen door uw woord en geest. Bekend. Dat is zo'n standaard uitdrukking, woord en geest. En we zeggen soms wel eens, ja, God heeft aan één woord genoeg. Ik denk, gemeente, dat we beter kunnen zeggen, God heeft aan één getuige genoeg. Wat wil ik maar zeggen? God verbindt niet rechtstreeks zijn kracht aan de Bijbel, maar hij verbindt hem aan mensen die getuigen worden. Dus mensen worden instrument. Dus het is niet rechtstreeks de Bijbel die iets uitwerkt, maar het is een mens, u, jij of ik, die getuige wordt. En waar die kracht van de Geest in komt. En waar die kracht van de Geest doorkomt. En dan gaan de woorden die wij spreken, woorden met kracht zijn. Dus God schakelt mensen in. Hij belooft niet dat de Bijbel zal aangedaan worden, bekleed worden, met kracht uit de hoogte. Maar dat u en jij bekleed zult worden, aangedaan met die kracht. Dus dat is wel belangrijk, gemeente. Het is dus onmogelijk, ik betrek het ook maar op mezelf, dat een dominee die de Heilige Geest niet in zich heeft, toch een krachtige preek kan houden. En met krachtig bedoel ik niet een boeiende preek, maar een preek die wat uitwerkt. Dat is onmogelijk. Het moet door de mensen heen gaan. Het moet door u, door jou heen gaan. Mensen worden getuigen. Mensen ontvangen die kracht van de Heilige Geest. Dat zien we telkens in het evangelie van Handelingen. En dan staat er die uitdrukking. Ze werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken. Dus als God mensen met de Heilige Geest vervult, dan is dat niet omdat ze dat zelf, laat ik zeggen, fijn vinden en er zelf geestelijke vreugde in beleven. Dat is ook waar uiteraard. Maar dat heeft allereerst dit doel, dat zij getuigen worden en het woord aan anderen doorgeven. Onze eerste gedachte, de kracht van de Heilige Geest. Ten tweede, de belofte van de Geest. Want we lezen in vers 49 en zie, ik zend de belofte. Het wordt beloofd. Het komt nog. En wij weten dat, 10 dagen. Vandaag is het hemelvaart. Vandaag is het nog geen Pinksteren. Dat duurt nog 10 dagen. Dus er zit een periode tussen. Op het moment dat de apostelen daar bij Jezus op de hemelvaartsdag de belofte krijgen van de Heilige Geest, is het nog niet zover. Ze zijn nog niet op dat moment al getuigen. Dat zal gaan gebeuren in Handelingen 2 op de Pinksterdag. 10 dagen ertussen. Nou, wat heeft dat ons te zeggen, gemeente? Wat betekent dat voor ons? Eenvoudig dit, dat gelovigen tot getuigen worden gemaakt. Dat is niet automatisch hetzelfde. Anders gezegd, er zijn gelovigen die dus wel gelovigen zijn, maar nog geen getuigen. Er zijn gelovigen die als het ware, laat ik het zo zeggen, die tussen hemelvaart en Pinksteren zich bevinden. Oprechte gelovigen, ware gelovigen, maar geen getuigen. Zonder de kracht van die Heilige Geest. En ja, nu moet ik er ook wel wat bij zeggen over de Pinkstergemeenten. De Pinkstergemeenten die maken hier een ontzettend belangrijk punt van. En die zeggen, je hebt eigenlijk 2 soorten christenen. Je hebt christenen die de Pinkstergaven nog niet ontvangen hebben. En je hebt christenen die dat wel hebben. Die een tweede zegen ontvangen hebben, een second blessing. Ja, en dat zijn eigenlijk de echte christenen, dat zijn de geestelijke christenen. En de rest, dat is maar vleeselijk. Dat is maar vleeselijk. Dus daar wordt een tweedeling gemaakt. Sommige christenen zijn ver onder de maat. En anderen, die hebben die gaven van de geest ontvangen. Daar gaan wij niet in mee, gemeente. Dat is niet bijbels. Iedere christen heeft de Heilige Geest ontvangen. De Nederlandse geloofsbelijdenis die beleidt dat ook. De kerk, staat er, is een heilige vergadering van ware christgelovigen die allen zaligheid verwachten in Jezus Christus en gewassen zijn in zijn bloed. Maar, staat erbij, en die geheiligd en verzegeld zijn door de Heilige Geest. Dus iedere gelovige heeft de Heilige Geest ontvangen en iedere gelovige heeft die verzegeling. En toch, gemeente, en toch. Het heeft ons wel iets te zeggen. Dat hemelvaart en Pinksteren niet op 1 dag vallen, zeg maar. Je kunt dat ook om je heen zien. Je kunt het toch ook waarnemen. We zien toch verschil tussen christenen onderling. Als het gaat over die eerste 2 dingen die de Heer Jezus heeft genoemd. Zijn lijden en opstanding. Als het gaat over vergeving en over bekering. Dat heeft iedere christen. Iedere christen. Die heeft bekering en die heeft vergeving. Maar er is toch groot verschil. We zien dat. We merken dat. In het getuigen zijn. Er zijn christenen die niet of die nauwelijks getuigen zijn. Er zijn christenen die die kracht van de geest in hun leven niet ervaren. En die de kracht van de Heilige Geest niet meekrijgen in hun getuigenis. Dat God voor de apostelen op dit moment, tussen hemelvaart en Pinksteren. Dat kan een predikant ook ervaren. En wat, Wat ik net al zei, zo'n moment dat je vervuld wordt met de Heilige Geest. En dan is de ene preek de andere niet. Maar soms zijn er van die momenten waar je de kracht en de vervulling van de Heilige Geest mag ervaren. En waar je zeker weet, deze boodschap van vanmorgen, vanmiddag, vanavond, die zal een uitwerking hebben. Dat geldt ook voor gelovigen onderling. Er is zoveel verschil. Er zijn oprechte gelovigen, echt waar, die zo twijfelend en aarzelend door het leven gaan. En telkens weer de belofte van Gods vergeving en bekering verdacht houden. Dat komt voor. Het zijn echte gelovigen. En toch, die volheid en die kracht van de Heilige Geest die beloofd wordt, die missen ze. Dan trek ik de lijn met doorgemeente niet alleen naar iedere gelovige afzonderlijk, maar dat geldt ook soms voor een gemeente. Dat kan voor een gemeente gelden. En laten wij vanmorgen als gemeente van Rotterdam, Kralingse Veer, of als jij hier te gast bent voor je eigen gemeente, kijk eens op deze manier naar je eigen gemeente. En dan ga ik ervan uit dat het ware gelovigen zijn. En toch geen getuigen. Dan is er een bepaalde matheid, een bepaalde ingezonkenheid in een gemeente. Er is geen vuur. Er is zo weinig toewijding. Ja, mensen weten van een geloof in de Heer Jezus. En er is vergeving, er is bekering. En toch is eigenlijk niet zoveel bereidheid om offers te brengen. We zijn allemaal zo gevoelig voor wereldsgezindheid. Voor materialisme. We willen meedoen. We willen ook alles hebben wat iedereen heeft. Evangelisatie is maar een beetje sukkelend. Het komt maar niet op gang. Het werkt niet. Gebedsleven van christenen is ingezonken en flauw. Gebedskring is daar verlangen naar om gezamenlijk te bidden. De prediking is een beetje, ik noem dat dan maar, professioneel geworden. De dominee is professional. Hij heeft al zijn bezigheden en hij heeft al zijn taken. En zondag moet hij ook nog preken. Maar hij is intussen wel zo gewend. Dat redt hij wel. Hij doet het wel. Maar er gebeurt niets. Er is geen vergeving. Er is geen bekering als uitwerking van die prediking. Of als ik het ook maar betrek op dat getuigen zijn. Ik heb gezegd, de getuige, een martus, een martelaar. De dominee wordt bang voor kritiek. En hij maakt zijn preek zo dat niemand zich eraan stoot en niemand zich eraan ergert. Dat kan gebeuren. Weet u wat ook nog kan gebeuren, gemeente, dat we dat gaan goed praten ook. Nou, we gaan zeggen, dat is de normale gang van zaken. Dat is eigenlijk gewoon dat een christen maar sukkelend en twijfelend en aarzelend is. En dan kun je er nog een label op plakken ook, dat noem je dan standen in de genade. En dan zeg je, zo begint dat en sommigen komen verder, maar de meesten komen niet zo ver. Nee, zegt de Bijbel. Elke gelovige wordt een getuige als het goed is. Als dat niet zo is, ontbreekt er iets. Ontbreekt er iets. Hoe kan dat, gemeente? Waarom zijn er, in ieder geval in Nederland, laat ik het zomaar zeggen, want er zijn andere delen van de wereld waar het anders is. Waarom zijn er zoveel christenen die als het ware tussen hemelvaart en Pinksteren zich bevinden? Wel gelovigen, geen getuigen. De belofte is er, maar het is nog niet tot vervulling gekomen. Is dat omdat het evangelie geen kracht heeft? Nee, dat kan het niet wezen. Want datzelfde evangelie doet op andere plaatsen in de wereld wel zijn kracht. Daar kan het niet aan liggen. Ligt dat aan het werk van de Heer Jezus Christus? Nee, gemeente, want dat is volbracht. Hij heeft geleden en hij is opgestaan. Van die drie dingen zijn er twee tot vervulling gekomen. Maar het ligt aan dat derde. Er moet gepredikt worden. Er moeten getuigen zijn. Hoe kan dat? Dat de kracht soms ontbreekt. Wel, het is de kracht van de Heilige Geest die afwezig is. De kracht van de Heilige Geest die ontbreekt. Dan is een gemeente wel gelovigen, maar het zijn geen getuigen. Dan is de gemeente tevreden met zichzelf. Dan is de gemeente, ja, zoals het gaat is het goed. We hebben het fijn samen, het is goed. Maar waar blijft nu die derde moeten, dat derde woord moeten, uit wat Jezus zei? Hij moest lijden, hij moest opstaan en er moet gepredikt worden. Een gemeente die daar niet bij leeft, is ongehoorzaam aan wat Jezus opgedragen heeft. Dat is de heilsfeit van hemelvaart. Hemelvaart gaat over ons. Hemelvaart is een opdracht die wij meekrijgen. Er moet gepredikt worden. En die belofte van de Geest, gemeente, de belofte van de Geest, die is er. Maar niet ieder leeft eruit en niet ieder kent dat. Onze tweede gedachte, de belofte van de Geest. De belofte tussen wat beloofd is, maar wat nog op vervulling wacht. Laten we naar onze derde gedachte gaan. De verwachting van de Geest. Iemand zegt, ja, maar hoe krijg ik die kracht dan? Hoe ga ik dat zelf ervaren? Ik herken dat misschien wel in mijn eigen leven, zegt iemand. Ik mag weten dat ik geloof in de Heer Jezus Christus, maar het is vaak zo lauw. Het is zo ingezonken. Ik mis vrijmoedigheid. Ik getuig zo weinig. Hoe krijgen we dat? Moeten we dan maar activistisch worden? Moeten we dan maar met z'n allen gaan evangeliseren en dan hopen dat die Geest komt? Nee, gemeente, dat staat er niet. Het is niet ons getuigenis dat de Heilige Geest bij ons brengt, maar het is de Heilige Geest die ons getuigen maakt. Ja, wat moeten we dan doen, zegt iemand? Het antwoord is, gemeente, verwachten. Verwachten. De verwachting van de Geest. Wij moeten die Geest verwachten. Tussen hemelvaart en Pinkster liggen 10 dagen. 10 dagen. En de discipelen gebruiken deze 10 dagen om wat te doen? Om de Heilige Geest te verwachten. Jezus zegt in onze tekstwoorden: blijf gij in de stad Jeruzalem totdat. Er komt een moment dat jullie aangedaan, bekleed zullen zijn met de kracht uit de hoogte. En tot die tijd moeten jullie die Geest verwachten en naar uitzien en naar verlangen, erom bidden. We zien diezelfde woorden ook aan het begin van Handelingen 1. In Handelingen 1 vers 4 lezen wij: als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet zouden scheiden, maar verwachten, daar heb je dat woord, de belofte van de Vader die gij, zei Jezus, van mij gehoord hebt. En dan verderop in vers 14 van Handelingen 1. Deze allen waren eendrachtig, volhardende in het bidden en smeken. Dus gemeente, het is niet maakbaar. Het is niet maakbaar. Wij kunnen niet nu met onze activiteit de Heilige Geest teweeg brengen. Dat kunnen wij niet persoonlijk, dat kunnen wij als gemeente niet. Ja, moeten we dan maar afwachten? Nee, wij moeten erom bidden en wij moeten het verwachten. Ik heb gezegd, gemeente, net over hemelvaart, dat een bijzonder helsfeit is, omdat het ook over ons gaat. Pinksteren is ook een bijzonder helsfeit. Weet je wat er anders is tussen Pinksteren en alle anderen? Dat het verwacht werd. Kijk maar mee, denk maar mee. Die andere 4 helsfeiten, die kwamen eigenlijk onverwacht. Denk maar aan kerst. Kinderen, daar zaten die herders, hè, bij een vuurtje. En opeens ging daar de hemel open. En opeens, onverwacht en plotseling, was daar de boodschap dat de Messias geboren was. Hadden ze niet verwacht op dat moment. Plotseling en onverwacht was er het helsfeit van de geboorte van de Heer Jezus. Goede Vrijdag kwam ook onverwacht. We zien daar de discipelen in de hof van Gethsemane. Ze zijn bereid om hun meester met het zwaard te verdedigen. Maar Jezus zegt dat hij die weg moet gaan. En ze vluchten weg, overrompeld. Al hun verlangen kwijt, ze slaan op de vlucht. Zo onverwacht kwam dat, ze hadden het niet begrepen, niet verwacht. En de opstanding al evenmin. Ze zochten de levende bij de doden. Wat doet u hier, zegt de engel. Zoekt u de levende bij de doden? Ze kwamen bij het graf met hun specerijen. Opstanding was niet verwacht. Hemelvaart. We lezen nergens dat zij de berg, de Olijfberg, opgaan met hun meester in de wetenschap dat hij nu van hen vertrekken zal. Het overvalt hen, het verrast hen als hij heen gaat. Maar één helsfeit, anders dan de andere vier, wordt biddend en verlangend verwacht. En dat is Pinksteren. 10 dagen zijn zij bij elkaar. En ze smeken in volharding om de komst van de Heilige Geest. Die gave van Christus, de kracht uit de hoogte, waar zij mee bekleed zouden worden. En dat leert ons, gemeente, dat ook wij deze gave, die kracht van de Geest, biddend mogen verwachten en verlangen. Wij kunnen dat, ik zeg het nog een keer, wij kunnen dat niet zelf teweeg brengen. Het is niet maakbaar. We kunnen dat niet organiseren. En toch is dat niet twijfelachtig. Wij mogen erom bidden en we mogen dat verwachten. De Heer Jezus heeft het gezegd in Lucas 11. Stel dat er een zoontje is die aan zijn vader vraagt: papa, mag ik brood? Dan geeft die vader hem niet een steen, waar hij zijn tanden op stuk breekt. Nee, als een vader die vraag van zijn kind hoort om brood, dan geeft hij hem brood. Hij zal geen slang geven als hij om een vis vraagt. Hij zal, als hij vraagt om een ei, geen schorpioen geven. Nee, toch? En dan zegt de Heer Jezus: indien u die boos bent, goede gaven geeft, hoeveel te meer zal uw hemelse Vader, en dan komt het, de Heilige Geest geven aan degene die hem bidden. De Heilige Geest geven aan degene die hem bidden. Dat is een belofte. De belofte van mijn Vader. En wij mogen die belofte verwachten. Wij mogen daarom bidden. Kijk, gemeente, als de Heer Jezus hierheen gaat op hemelvaart, dan geeft hij, nou kinderen, ik zeg het maar eenvoudig, dan geeft hij een afscheidscadeau. Een afscheidscadeau. Hij gaat zelf weg en hij geeft een geschenk, een gave, een gift. En hij zegt: ik zal jullie de Heilige Geest geven. Ik zal jullie de Heilige Geest geven en jullie zullen dat ontvangen. Nou, gemeente, hoe ontvangen wij een gave? Door je hand op te houden. In Johannes 20 zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen: ontvang de Heilige Geest. Ontvang hem. Ook zelfs als een opdracht. Als een uitnodiging, als een aansporing. Ontvang de Heilige Geest. Misschien mag dat wel onze geestelijke houding zijn. Nu, vandaag en de komende 10 dagen na Pinksteren. Laten we dat voorbeeld volgen van de discipelen. Laten wij bidden. Laten wij dat verwachten. Om de Heilige Geest als het geschenk en de gave van de heengaande Christus te ontvangen. Misschien is die Heilige Geest en die kracht en die volheid wel veel dichter bij ons dan wij nu beseffen. Het zal veel krachtiger zijn dan wij vermoeden. Het is ook veel zekerder dan wij durven hopen. Ik dacht in de voorbereiding, gemeente, het kan soms zijn, hè, dat mensen die voor de eerste keer hun leven aan Christus overgeven, dat moeilijk vinden. Hè, dat als een enorme stap ervaren. En dat is het ook. De overgave. om je aan Christus toe te vertrouwen. Maar misschien is dit voor mensen die gelovigen zijn wel evenzeer. Een soort, ja, iets waar wij bijna voor terugdeinzen. Wat we bijna niet durven te vragen. Omdat het zo onbekend kan zijn. Om die kracht en die volheid van de Heilige Geest in je leven te ervaren. Maar de discipelen deden het. En zij verwachten dat. En ze kregen het. Zouden wij het dan niet krijgen? Zou dat onmogelijk zijn? Dat ook wij als gemeente van de Laankerk die kracht en die volheid gaan ervaren. En wat gebeurt er dan, gemeente? Worden we dan modelgelovigen? Worden we dan allemaal supermensen? Worden we dan uitermate heilig in onze levenswandel? Nou, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Ik denk dat er geen christen is, ook niet de christenen die vervuld zijn met de Heilige Geest, die tevreden worden over hun eigen leven. Iedere christen kent telkens weer die teleurstelling over jezelf. Iedere christen kent telkens weer de ervaring dat je jezelf tegenvalt. Elke christen, als het goed is, hè, verlangt naar meer van die Heilige Geest. Dus dat is niet zozeer wat er verandert als de Heilige Geest, de kracht van de Heilige Geest in ons wordt. Maar wat er wel verandert, gemeente, is dat wij van gelovigen getuigen worden. En dat die kracht van de Geest doorwerkt in onze woorden en in ons getuigenis. En een getuigenis, dat betekent niet dat je een lang verhaal over jezelf hebt. Kijk, wij hebben in Nederlands daar één woord voor. Hè? Iemand geeft zijn getuigenis, zeggen wij dan. In het Engels hebben ze twee woorden. Daar maken ze een verschil tussen testimony en witness. En je testimony, dat is je persoonlijke getuigenis, waarin je kunt vertellen hoe God in jouw leven gewerkt heeft. Maar daar gaat het niet allereerst over. Het gaat over witness. Dat je getuigt van Jezus Christus en van het evangelie. Dat is de kracht die we dan zullen mogen ervaren. En het is waar, gemeente, wie die kracht ervaart, die daar zal daar zelf de geestelijke vreugde ook van ondervinden. Laten we daarom bidden, laten we daarnaar uitzien. Wij kunnen dat niet organiseren en we kunnen het niet maken. Maar we mogen erom vragen en we mogen er naar uitzien en we mogen het verwachten. Dat het getuigenis van het evangelie, de gehoorzaamheid aan de opdracht die Jezus Christus ons gaf, door ons heen, mensen brengt tot vergeving en bekering. Want dat waren de woorden van Jezus die hij zei. Alzo is er geschreven. En zo moest de Christus lijden. En van de doden opstaan. Ten derde dagen. En, ten derde, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij, u, jij en ik, wij zullen getuigen zijn van deze dingen. Amen. Laten wij zingen nogmaals uit Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. En wat er volgt, wij zingen Psalm 119, vers 25. Laten wij danken en bidden. Wij danken u, o Heer Jezus Christus, voor het werk dat u gedaan hebt. Dat u de schriften tot vervulling bracht, toen u geleden hebt, toen u bent opgestaan uit de doden. Maar wij hoorden ook de opdracht die uit de schriften en uit uw eigen mond tot ons kwam. Dat gepredikt moet worden, bekering en vergeving der zonden onder alle volken. Heere, we bidden u dat wij niet alleen gelovigen zullen zijn. Dat wij niet alleen door het vertrouwen op uw Zoon, de Heer Jezus Christus, onze eigen ziel gered mogen weten. Maar dat wij ook vervuld zullen zijn met uw geest en met de kracht uit de hoogte. Dat wij uw getuigen zullen zijn. En dat door ons getuigenis onze naaste voor Christus gewonnen mag worden. Heere, wij komen tot u in ons gebed. En wij belijden dat wij in onszelf krachteloos zijn. En wij belijden dat we als gemeente ook krachteloos zijn. We bidden u, Heere, dat uw opdracht het verlangen van ons hart mag zijn. We vragen u dat u uw Heilige Geest aan ons allen persoonlijk en aan ons allen gezamenlijk geven zult. Zodat wij vervuld zullen zijn met die geest. Een krachtige getuige in deze wereld. Dat wij dat voor u zullen mogen over hebben. Heere, vergeef ons. Ons gebrek aan vrijmoedigheid. Vergeef ons. Onze ingezonkenheid. Onze wereldsgezindheid. Ons materialisme vaak. Heere, neem het weg door de kracht van de geest. En we danken u dat u het beloofd hebt, Heere. Dat het een vaste belofte is waar we naartoe mogen leven. En geef dat ook dat christenen elders op deze wereld of eerder in de kerkgeschiedenis die vol waren van uw geest ons tot voorbeeld mogen zijn. Ons zullen aansporen om vrijmoedig te zijn. Heere, we danken u voor diegene in ons midden die ook mogen getuigen, die met anderen spreken. Geef dat zij dat zullen doen in de kracht van uw Heilige Geest. We bidden, Heere, dat u het evangelisatiewerk in onze gemeente of waar dan ook zegent. En dat ook dat een middel mag zijn wat gebruikt wordt om andere mensen te brengen uit de duisternis tot uw wonderbare licht. We danken u, Heere Jezus, dat u ten hemel gevaren bent en van daaruit deze wereld regeert. Dat alle macht in hemel en op aarde van u is. En dat u belooft bij ons te zijn. Heere, geef ons zo een gezegende dag verder als wij wellicht nog vrienden of bekenden zullen ontmoeten of andere dingen willen gaan doen. Spaar ons en bescherm ons tegen zonde en kwaad. Breng ons komende zondag weer samen in uw huis. We bidden en we danken u dit alles in Jezus' naam. Amen. Wij zingen als slotzang Psalm 81 vers 12. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig om mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt. En dat geldt dus ook voor de gave van de Heilige Geest. Wij zingen Psalm 81, vers 12. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.